Wij waren in de gevangenis en blijven daar nog even. Boven hoofdstuk 40 staat de dromende schenker en de bakker. Dan heb je de twee en met de een gaat het goed en met de ander niet. Noem er nog eens twee in de Bijbel. Dan heb ik dat niet in mijn aantekeningen staan, hoor, wat ik nu allemaal sta te vertellen. Dus je kan er niet uit citeren, helaas. Maar in de Bijbel komen we nog wel eens vaker twee tegen. En met de een gaat het goed en de ander niet. Hè? Nou ja, het is maar hoe vroeg je begint. Ismaël en Isaac? Jacob en Esau? Ephraim en Manasse? Saul en David? Nog eens wat? Die twee vrouwen uit de profetieën. Ahola en Aholiba. Of gewoon in een ander schriftgedeelte, Jeremia 3, Israël en Juda. En ze worden met elkaar vergeleken en de een komt er beter af dan de ander. En soms is het zelfs een grote tegenstelling. Kom je daarna in het Nieuwe Testament, dan krijg je die mooiste gelijkenis van allen, dat naar mijn smaak. De mooiste gelijkenis van alle. Vader had twee zonen en één wijngaard. En hij zei tegen zijn zonen, werk in de wijngaard. En de een zei, ja pa, en hij deed het niet. En de andere zei, nee pa, en hij deed het wel. Dan heb je nog altijd die twee vrouwen. Die 12 jaar lang vruchtbaar moesten worden, maar het wilde maar niet lukken. Nee, zo staat het er niet, maar zo zeg ik het nu in het kort. Ik heb het over het dochtertje van je Iris en de bloedvloeiende vrouw. Die dan toch verwisseld worden in die geschiedenis. Die is iets gecompliceerder, maar het is hetzelfde thema. Er zijn steeds die twee naast elkaar. En wat ze voorstellen, in alle gevallen... Oh, maar, nee, ik zie me er nog een te binnen. Er zijn er veel meer, maar ze willen me niet te binnen schieten. Dat is mijn leeftijd, hè. Dus maar dan schieten me ineens Maria en Martha te binnen. U weet wel, met de Heer Jezus in één huis. En de vraag was wie het goede deel gekozen had. En dat pakte toch even verrassend uit. Maar het is precies hetzelfde. Het is altijd op een of andere wijze en op een bepaald niveau. Het verhaal van twee stammen religieus en wel en onder de wet. En 10 stammen die er zich niks van aantrekken en gewoon vrij zijn. En die twee staan tegenover elkaar, of naast elkaar, of tegenover elkaar in heel de Bijbelse geschiedenis. Het is Juda tegenover Israël. En dat hadden we hier dus ook met die twee huizen van Potifar. Het ene was de particuliere woning en het andere was de gevangenis. En wat je erin vindt, is dat de zaligheid uit de particuliere woning verdwijnt met achterlating van 1 rok, 1 kleed. Ik heb het over gehad, dat mag ik aannemen. 14 dagen is net iets te lang, dan weet ik het niet meer. Hè? En de zaligheid, de zaligmaker, Jozef, komt terecht in die gevangenis. In dat andere huis. En in beide gevallen, als Jozef er is, gaat het goed. En het huis wordt gezegend, zal ik maar zeggen. Maar bij nader inzien was de situatie in dat huis van Potifar met die vrouw was onhoudbaar. Op een of andere wijze, ik heb het u uitgelegd, het ging over het Joodse volk waarvan wij wel degelijk in de Bijbel lezen dat ze hem tot koning wilden hebben, maar hij wilde niet. Jezus weten dat zij kwamen om hem met geweld tot koning te maken, onttrok zich aan hen, staande, verborg zich, weggaande. Hij verdween. En zo is het maar net. En dat is wat je hier in die geschiedenis dus uitgebeeld vindt. En waar Jozef dan terechtkomt. Ja, in de ballingschap. In de gevangenis. Bij het andere deel van Israël dat in ballingschap is. Populair gezegd dus maar weer bij de 10 stammen van Israël. Waarom ook niet? Daar hoort de naam Jozef dus ook daadwerkelijk thuis. Dat weet u toch, hè? De beloften van eerstgeboorterecht, van zaligheid in het algemeen, van eerstgeboorterecht in Israël berusten bij Jozef. De hele Bijbelse geschiedenis door, tot vandaag. Het moet ergens vervuld worden. En het wordt vervuld in onze dagen, waar de zaligheid van het Joodse volk is weggenomen, van het volk als zodanig, bedoel ik te zeggen, zoals de Bijbel het ook zegt, en is terechtgekomen bij Efraïm, dat wil zeggen bij Jozef. En in plaats van dat uit het Joodse volk de gemeente gebouwd wordt, wordt de gemeente gebouwd niet uit de 2, maar uit de 10 stammen van Israël. Moeilijker is het verhaal niet. Eenvoudiger mag je het ook niet maken trouwens, want dan klopt het niet. Maar zo werkt het in de praktijk. En al die oud-testamentische profetieën met betrekking tot de zaligheid en zeker met betrekking tot eerst geboorterecht onder het nieuwe verbond worden vervuld vandaag. Niet via Juda, maar via Jozef, via de 10 stammen van Israël. Het wordt vervuld door de vorming van de gemeente die de erfgenaam is daarmee van deze beloften van eerstgeboorterecht. Dat is het verhaal. En daar roep ik altijd meteen. En daarom vind je zoveel figuren met de naam Jozef in het Nieuwe Testament. Die verdwijnen dan wel meteen weer. Maar dat is wat hier al geïntroduceerd wordt. Hier in Genesis, in deze eerste hoofdstukken. Met name ook hier in Genesis 40 trouwens. Want Jozef verdwijnt elke keer maar weer van het toneel, zal ik maar zeggen. Maar in het geheim wordt hij koning, onderkoning heet dat, van Egypte. En dat is waar het over gaat. Dat wil zeggen, de zaligheid komt terecht, want ik noem Jozef gewoon de personificatie van de zaligheid, zoals Christus dat is, de Heer Jezus Christus. En die komt terecht in de ballingschap. Dat wil zeggen, in een gevangenis, maar gevangenis en ballingschap is in de Bijbel volstrekt identiek, hè? Dat weet u, hè. Een gevangene is geplaatst buiten de samenleving. Een balling is geplaatst buiten de samenleving, daar is helemaal geen verschil tussen. We hebben de platte gedachte, iemand die gevangen zit, zit ingesloten. In werkelijkheid, op een iets hoger niveau, hij is niet ingesloten, hij is buitengesloten. Buiten de samenleving, onttrokken aan de samenleving. Onttrokken aan de maatschappij, omdat zo iemand geacht wordt, hoe dan ook, een gevaar te zijn voor de maatschappij als zodanig. Dat we in de loop der jaren dat kwijtgeraakt zijn en denken dat die lui daarvoor straf zitten. Dat is een misverstand, heeft een criminoloog mij verteld. Want die zei, nee, rechtspraak en straftoewijzing, dat komt alleen God toe. De opperste rechter, dat komt pas op de jongste dag. Dat was Sir Robert Anderson. Ja, dat was criminoloog. Meer zal ik er maar niet van zeggen, maar je moet dat idee vasthouden. Hè? Vroeger was het trouwens zo dat een gevangene, die was zijn burgerrechten kwijt. Hè? Dat wil zeggen, hij hoefde geen belasting te betalen, kreeg ook geen uitkering, maar ook mocht bijvoorbeeld niet stemmen. Was onttrokken aan de samenleving, staat er buiten. Want als je een gevaar bent voor die samenleving, hoezo zou je daarin rechten en plichten hebben? Dat is het idee. Maar dat is de positie officieel van de 10 stammen van Israël. Men zal dat ook begrijpen, want er zijn nogal wat profetieën waarin gesproken wordt over gevangenen. En zelfs dat gevangenen zouden worden vrijgelaten eventueel. Maar dat zijn profetieën over dit onderwerp feitelijk. Hè? Het is niet voor niks zo dat wij in het Nieuwe Testament in Handelingen 5... terechtkomen bij Petrus en Johannes, die in de gevangenis zitten, toch? Ja. En die worden er op wonderbaarlijke wijze uit bevrijd. Ja. Ja, dat is die symboliek. En dat niet alleen, want we hebben dat ook nog in Handelingen 12, geloof ik, met Petrus, die in de gevangenis zat en die krijgt bezoek van een engel die zegt, sta op, eruit. En liep hem maar zo uit. De gevangenis bleek zomaar open te zijn. Men kon er zomaar uitlopen. Nog sterker wordt het bij Paulus in Handelingen 16. In de eerste plaats waar hij kwam in Europa. Officieel volgens de Bijbel. In Filippi. Hij zat daar gevangen en u weet wat er gebeurde. Toch of niet? Zij zongen uit de bundel van Welke bundel hadden ze eigenlijk? Uit het hoofd zeker dan. En onder begeleiding van de heer A. Capella. Maar goed. Maar zij zongen daar in de gevangenis liederen. En ineens was er een aardbeving. De gevangenis ging open. En dan denk je, dan gaan ze er met z'n allen vandoor. Maar dat was niet zo. De gevangenis ging wel open, maar ze bleven gewoon waar ze waren. En Paulus verzekerde de stokbewaarder. Nee, er is niemand weg. We zijn hier allemaal nog. Hallo? Nee, we zijn hier nog. Hè? Wat denkt u dat het op slaat, al die dingen, hè? En waarom zou nou het laatste deel van Paulus' loopbaan, voor zover in de Bijbel beschreven, er een zijn van een gevangene? Dat wil zeggen, ging naar Jeruzalem, wordt in Jeruzalem gevangen genomen en als gevangene komt hij terecht in Rome. Mede op eigen initiatief trouwens. Nou, het was niet eigen initiatief dat hij gevangen genomen werd, denk ik. Hoewel ik daar nooit helemaal zeker van ben. Maar het was in ieder geval iemands anders initiatief, zal ik maar zeggen. Maar dat hij naar Rome kwam, ja, dat was allemaal in overeenstemming met de planning. Maar wat het uitbeeldt, is hoe de zaligheid inderdaad onttrokken wordt aan de wereld in het algemeen. En specifiek onttrokken wordt aan Jeruzalem en Judea, het Joodse volk als volk. Omdat ze daar niet blieven, en ze blieven dus Paulus ook niet. En zo werd hij afgevoerd en kwam hij in Rome terecht. In een Britse paleis, maar dat had ik er niet bij moeten zeggen, maar dat was zo, hè. Maar goed. Maar wat het uitbeeldt, is de positie van de gemeente in onze dagen. Bovendien, hij schrijft dan nog brieven. Dat noemen wij de gevangenisbrieven. En hij bestaat het om te zeggen, daarom bid ik u, ik de gevangene, in de Heer, en we weten allemaal dat hij gevangene was van de keizer officieel, maar hij zegt gevangene in de Heer en daarna gevangene van Christus Jezus. En dat ter wille van u die heidenen zijt, enzovoorts. Dat wil zeggen, het hele idee is dat ook wij in onze dagen, u en ik, wij als gelovigen, wij zijn gevangenen. Niet in de zin van dat we opgesloten zitten, maar in de zin dat we buiten de samenleving geplaatst zijn. Dat is geen populaire gedachte, omdat christendom beschouwd wordt als een religie die juist het cement levert om de samenleving wat meer samen te maken, om zo te zeggen. Maar dat is niet de Bijbelse gedachte. De Bijbelse gedachte is dat wij tot Christus uitgaan buiten de legerplaats. Ik vat nu de hele Hebreeënbrief samen in een paar woorden. Namelijk de gedachte is dat wij zouden naderen tot de troon der genade, zouden verzamelen rondom de troon van de Heer Jezus en dus rondom de Heer Jezus. Maar naar diezelfde mate dat we dat doen, gaan wij dus, zelfde Hebreeënbrief, hoofdstuk 13 inmiddels, gaan wij uit buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. Gevangenen. Buitengesloten. Buiten de legerplaats, enzovoorts. Nou, dat is waar het over gaat. En dan hebben we natuurlijk nog wat profetieën die gewoon zeggen dat de Messias, dat als de Messias komt, zal hij de blinden de ogen openen en de kreupelen zal hij oprichten en wat het maar was ook alweer. En de doven zal hij de oren openen en de gevangenen zal hij vrijheid prediken. Of prediken opening der gevangenis. Staat er nogal wat plaatsen? En tel die dingen maar bij elkaar op, dan weet je waar het over gaat. Wie zijn die lammen, blinden, kreupelen, die stommen, die niks te zeggen hebben? Althans, niets van enige betekenis. Wie zijn die gevangenen? Dat is allemaal een uitbeelding van Israël in de verstrooiing. Dat de waarheid niet kent, blind is. Dat doofstom is, niets te zeggen heeft, omdat het ook niks ontvangen heeft. Dat zou het wel moeten doen overigens, want Israël van oudsher is geroepen tot priesterlijk volk. Maar zoals Hosea zegt, het heeft de kennis verworpen. En als het zelf geen kennis heeft, kan het ook niet als priester functioneren, want de priester wordt geacht dat woord van God en de kennis daarvan door te geven. Dus het is stom geworden. Hosea 4 is dat waar die dingen expliciet staan, en specifiek trouwens over de 10 stammen van Israël. Zie? Maar als in die profetieën wordt aangekondigd dat de lammen zullen opgericht worden en de doven zullen horen en ze zullen spreken, dus ook impliciet is dat, hè? Daar zit erbij ingesloten. Gevangenen, vrijlating enzovoort, gaat het echt niet over wat anders dan dat. Er staat trouwens nog meer, er staat ook waar ze zijn, maar dat weet u langzamerhand, hè? U weet wel, aan de einden der aarde en aan de kolonie in het westen, en of hoe men het maar vertaald heeft. En het vaart ter zee en bevindt zich in het land Sinim, dan wel in Britam. Dat zijn allemaal uitspraken in de Bijbel. Je legt ze bij elkaar, waar gaat het naartoe? Dan krijg je allemaal dit soort dingen. Nee, dat kun je ze gaan niet bijschrijven, zuster, wil ik niet allemaal zeggen. Maar dat was mijn bedoeling ook niet. Gaat er maar om die dingen op te roepen. Het zijn dus gewoon bekende beelden, om zo te zeggen, in de Bijbel. Hè? Dat wil zeggen, het is niet maar uniek, wat moeten wij met dit verhaal aan? Nee, wij weten wat dat is, die gevangenis, en wat dat voorstelt. Het gaat om dat volk wat verdreven is, of althans is weggetrokken, maar uiteindelijk verdreven is uit het beloofde land. Het was Israël, maar het is vervreemd van het burgers... Dank u wel voor de uitdrukking. Dat komt uit de gevangenisbrief. Vervreemd van het burgerschap Israëls. En in de ballingschap zeggen we dan terechtgekomen. En ik heb het niet over de Joden, hè. Ik heb het over dat andere deel van het volk. Nou, daar gaat het dus over. En in de symboliek komt Jozef hier terecht bij dat andere deel van het volk. Als iemand dus zegt, ik ken ene Jozef en die heeft dat volk opgezocht in de ballingschap, dan zeg ik, nou, dat is niet zo vreemd. Staat het in de Bijbel? Nee, dat staat niet in de Bijbel. Dat is de kerkgeschiedenis over Jozef van Arimathea in Brittannië. Maar het is een volstrekt logisch verlengde daarvan. Alleen degene die het beweren, heb ik nog nooit horen beweren dat het logisch verlengde is van wat er over in de Bijbel staat. Dat zeg ik. Nu. En ik ben blij dat ik het van een ander nooit geleerd heb. Dan weet ik zeker dat alle argumenten die ze aandragen er niet zijn om hun verhaal kloppend te maken. Want dat verhaal hebben ze niet. Maar het verhaal is er wel. Het Bijbelse verhaal namelijk. En dat berust op dit soort symbolische zaken, zal ik maar zeggen. En ik zeg symbolisch en mensen struikelen over dat woord, maar dan moet ik toch gewoon zeggen profetisch. Dat is toch wat het is? Het grootste deel, als u mij vraagt, het grootste deel van het profetisch woord, van de profetie bedoel ik, komt tot ons in de vorm van beelden. Bijna altijd symboliek. Dus je moet er maar aan wennen. En dat is ook het bijzondere van de Bijbel eigenlijk, dat wat wij beschouwen als geschiedenissen, dat het niet alleen geschiedenissen zijn, maar het is tegelijkertijd profetisch. Ja, en dat vinden wij hier ook. Nou, wij waren in het laatste deel van Genesis 40... en daar ging het over dat de overste van het gevangenhuis gaf al de gevangenen die in het gevangenhuis waren in Jozefs hand. En dan heb ik nou even dat beeld opgeroepen, hopelijk. Wij zijn de gemeente, wij zijn gevangenen van Christus Jezus, wij zijn in de hand van de Heere Jezus Christus, van wie Jozef dus een duidelijk beeld is. En het is niet voor niks dat de wettige vader van de Heere Jezus inderdaad Jozef heette. Nou, daar gaat het maar om, hè. Je moet dat herkennen. Het is een beschrijving eigenlijk gewoon in de praktijk van gemeentelijke waarheid. De overste van het gevangenhuis zag gans op geen ding dat in zijn hand was, overmits dat de Heere met hem was. En wat hij deed, dat deed de Heere wel gedijen. Alle verantwoordelijkheid van het hoofd van de gevangenis lag in de praktijk bij Jozef. Wat denkt u van de vader heeft al het oordeel aan de zoon gegeven? Of wat denkt u van dat de Heer Jezus bidt en zegt, ik dank u voor degene die gij mij gegeven hebt. En ik zal ervoor zorgen dat niemand ze uit mijn hand kan rukken. Ik heb niemand eruit verloren. Dat is uit het hoge priesterlijk gebed, zo noemen wij het. En dat is het ook, want het is de beschrijving van het hoge priesterlijk werk van Christus in onze tegenwoordige tijd. Want wij die gevangenen van Christus Jezus zijn, leven onder zijn zorg. Hij geeft ons al wat wij nodig hebben. In de maatschappij? Nee, in de gemeente. Niet in Egypte, in de gevangenis. Als u begrijpt wat ik bedoel. De frustratie van veel gelovigen is daarin gelegen dat ze van de Heer verwachten of menen te moeten of mogen verwachten dat de Heer hen helpt in het leven als zodanig. En dat heeft de Heer nooit beloofd. Hij zorgt voor ons daar waar wij tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Dit is niet nieuw. Schiet mij spontaan een lied. Als iemand vraagt, heeft iemand een lied, weet ik nooit een. Nu weet ik er meteen een. Hè. Ik gaf mij alles op voor Jezus, zong Johannes de Heer. Al het andere acht ik schaar. Nou, dat is de situatie. We zijn tot hem uitgegaan buiten de legel. Hij zong trouwens ook Bewoon een andere wereld. Een van de eerste liederen in de bundel. Ik weet niet meer welk nummer. Ik ben altijd blij met die liederen. Omdat ze demonstreren dat wat ik nu zeg, dat het niks nieuws is, dat ik het niet heb uitgevonden. Het wordt zelden meer gehoord. Het is niet populair meer, maar het is klassiek, traditioneel, volstrekt evangelisch en bijbels. Daar gaat het maar om. Hè? Je zou het plaatje moeten herkennen. Het is de zoon van de wettige zoon van een Jozef die voor ons zorgt. Buiten de legerplaats. Het was David die zorgde voor die 400 man in Adullam. Het is de wettige zoon van David. Ja, ook de lijfelijke zoon, maar het is de wettige zoon van David die nu voor ons zorgt buiten de legerplaats, want wij zitten met hem in Adullam. Wij moeten vluchten in de praktijk voor de heerschappij van Saul, daarmee de heerschappij van de wet, want dat is wat het is. Want die Saul die komt steeds verspieden de vrijheid die wij in Christus hebben. Bent u snel vanavond? Dat is gelaten 1. Ingekropen valse broederen. Die de vrijheid die wij in Christus hebben komen verspieden. Waarom? Om ons onder de wet te brengen. En vandaar Saul. En altijd maar weer op de vlucht. Altijd maar weer verder weg. En wachten tot de man aan zijn eind komt. En dan komt hij. Dat is niet gekomen om moeilijk te maken in het verleden. Maar dat is de jure. Maar in de praktijk nog niet, hè, want wet heerst nog steeds overal in heel de wereld. En zeker in de religieuze wereld. Ja. En het bedreigt ons, want ze willen ons ergens bij onderbrengen. Ons wetten opleggen. Ons aanpassen aan hun systeem. Inpassen in hun organisatie. En, want dat moet toch, dat moet toch ergens bij. U weet wel, verjaardagsfeestjes. Wat doet u voor werk? Einde van het feestje denk ik altijd eerst. En dan zeg ik, nou, geef lezingen over de Bijbel, bijbelstudie. Oh, in een bepaald verband, welke kerk? Nee, geen kerk. In welk verband? Helemaal geen verband. Snap het helemaal. Nee, want je moet in een vakje gepropt worden, in een laadje. Desnoods met geweld. Je moet toch ergens bij horen, zeggen ze dan. En dan citeer ik de geloofsbelijdenis. Waar ik niks mee heb verder, maar daar staat dan in. Ik geloof in de ene algemene heilige, geloof ik ook nog, christelijke kerk. En dan weten ze niet waar je het over hebt. Ook al zijn ze reformatorisch. Ze weten het niet. Althans, het is nooit bij ze doorgedrongen. Maar, ja. Maar daar horen wij bij. Wij zitten in de bias. Wij zitten in de bak. Wij zitten bij Jozef. In die subcultuur met die muren daaromheen. En iedereen is welkom, hoor. Allemaal, weet u nog wie er bij Adullam in de grot zat? Bij David in Adullam? Alle man die bitterlijk bedroefd was en alle man die een schuld had. Ik bedoel, al die lui die in de samenleving niet passen of het niet konden maken. Dat is dus hetzelfde als wat hier in de gevangenis zit, bij Jozef. Nee, als het echt zware criminelen waren, werden ze meteen geëxecuteerd. Maar het zijn lui die een schuld hebben enzovoort. Die worden, moeten dwangarbeid verrichten of wat moeten ze maar, weet ik veel. Maar die worden gevangen gezet, gegijzeld of wat het maar was. Nou, dat is waar het over gaat. Het is echt dezelfde situatie, alleen nog veel eerder in de geschiedenis. Maar gewoon een uitbeelding van in de praktijk gemeentelijke waarheid. En dat wordt uitgewerkt, diezelfde waarheid, die wordt nader uitgewerkt in hoofdstuk 40. Dat is weliswaar het vervolg op hoofdstuk 39, dat heb je zo met nummers, hè. Het is het vervolg op hoofdstuk 39, maar het is een nieuwe episode. En in de nieuwe episode wordt gewoon weer een bijzonder aspect van een en diezelfde waarheid uitgebeeld. Zo gaat dat. En daarom moeten wij inderdaad schrift met schrift vergelijken. En daarom zegt de Bijbel, geen profetie is van eigen uitleg. Ze stapelen zich op. Je legt ze naast elkaar, ze vormen samen één geheel, enzovoort. Niet een doorlopend geheel, maar parallel. Dat wil zeggen, het is steeds dezelfde waarheid, dezelfde boodschap. En dan van verschillende kanten bezien. En dat gebeurt hier dus ook. Want wij kennen niemand in die gevangenis, behalve twee. Het is net of er met twee in zitten. En ja. Nou, voor hoofdstuk 40 telt de rest gewoon niet mee. Zijn er die twee. En ze komen in hoge mate met elkaar overeen. Want de een is schenker en de ander is bakker. Of u dat maar noemt. De butler heet dat in het Engels. Ja, dat is leuk. Dat staat er echt. Butler. De schenker. Net als, hoe heet die andere? Nehemia, hè? Die was schenker van Ahasveras, of hoe die man maar heette, want die had ook een heleboel namen. De schenker. Een vertrouweling in ieder geval van de koning. Er zijn erbij die denken dat het ambt nauwelijks iets met schenken te maken had. Want dat was alleen maar een ritueel. Maar dat het meer te maken heeft met het bestuur van het Rijk trouwens, hè? Hetgeen eventueel ook uit de geschiedenis van Nehemia zou kunnen blijken. Maar goed, het doet er nou verder niet toe. Wat het doet is dit. Er staat het geschieden na deze dingen. En met deze woorden staat natuurlijk dit geschieden na het voorafgaande. Maar dat wisten we zo wel. Maar dat erbij staat na deze dingen, en dat komt in de Bijbel heel dikwijls voor die uitdrukking, wil juist zeggen dat er verband is tussen die twee dingen. Dat het daarna is, ja, het gebeurt in de gevangenis, dus het is nadat Jozef in de gevangenis kwam. Dat had er dus niet hoeven staan. Dat het er wel staat, wil zeggen dat wat nu volgt van doen heeft met het voorgaande, en dat in ieder geval het verslag van de gebeurtenissen op een of andere wijze verband houdt met het verslag van wat vooraf ging. Ik zeg dat met nadruk omdat je in het Nieuwe Testament, in de evangelie, ook die woorden tegenkomt. En het geschiedde daarna, en daarna geschiedde het, terwijl redelijk goed is aan te tonen dat het niet daarna was, maar al daarvoor. En de zogenaamde hogere schriftcritici, want zo heet dat in het Nederlands, die pakken dat soort dingen aan en zeggen ze, heel verhaal klopt helemaal niet. Ze weten niet waar ze het over hebben, ze zijn de draad kwijt, ze hebben het niet goed meer op een rijtje. Het is ook al zo lang nadat het gebeurd is, dus dat weten ze niet meer. Maar in werkelijkheid, zij begrijpen niet waar het over gaat. Nadat het één beschreven is, wordt alsnog het andere beschreven. Dat is wat het betekent. Nou ja, hier vind je dus ook zoiets, hè. Het geschieden na deze dingen, dat wil zeggen, het hangt ermee samen. Dat de schenker des konings van Egypte en de bakker, die schenker, zei ik al, kom je in de Bijbel nog een keer tegen in de persoon van Nehemia. Maar bakkers in de Bijbel, die kom je nauwelijks tegen. Nou ja, je komt ze tegen, moet ik u zeggen. Maar niet positief, dus je weet nou al hoe het afloopt, hè? Ja. Ik kan ze gauw niet vinden, want soms snap ik mijn eigen aantekeningen niet, hoor. Dat is ook de leeftijd. Oh, hier heb ik het, ja. De bakker vind je alleen nog in Hosea 7, vers 4 en 6. En wat daar staat over de bakker is dit. Kijk, wij kunnen wel zeggen wat een bakker is. Dat is iemand die deegwaren maakt, zal ik maar zeggen. Brood bakt of gebak bakt. of broodbrood, of hoe dat moet, maar heet. Hè. Maar de Bijbel zegt, de bakker, dat is degene die het deeg kneedt. En daarna gaat hij slapen. En terwijl de man slaapt, gaat zijn verderfelijk werk verder. Want terwijl hij slaapt, doorzuurt het hele deeg. Hebben we dat nog? Hij is dus tamelijk vals. Ik zei Hosea 7, vers 4 en 6. Heb je die? Staat er twee keer, dacht ik.
Ja.
Ik ga het niet opzoeken, want ik wil niet in Hosea verdwalen vanavond. Dat doen we weer ergens anders, hè. Maar de bakker is dus degene, die lijkt erg op die vrouw in Matthäus 13 bijvoorbeeld. Die zuurdesem verborg in drie maten fijn meel, zodat het hele deeg doorzuurd werd. Hebben jullie die? Ja, en dat is niet best, want zuurdesem, ach, ik weet, men maakt er van alles van. Niet gehinderd door kennis van zaken, zeg ik dan altijd, cynisch. Maar zuurdesem in de Bijbel is een beeld van zonde in het algemeen, maar meer specifiek van valse leer, van de leugen. En het werkt bederf. Het is makkelijk aan te tonen, want van zuurdesem wordt genoemd in wacht u voor het zuurdesem der Farizeeën, wacht u voor het zuurdesem der Sadduceeën. Dat is leuk, hè? Want de een is orthodox en de ander is vrijzinnig, maar het is allebei zuurdesem. En dan heb je nog, wacht u voor het zuurdesem der Herodianen. Dat is de politieke variant van de religie, zal ik maar zeggen. Maar het heet zuurdesem. En als er speciaal wat gemaakt moet worden voor de Heer, een spijsoffer, mag er geen zuurdesem in zitten. Nee, ik weet het, er is één uitzondering. Maar die ga ik niet bespreken. Die uitzondering is een uitbeelding van de gemeente als zodanig. Die wel van hem is, maar waar nog steeds toch op een of andere wijze de zonde in aanwezig is. Daarmee kom ik trouwens vanzelf terug in Genesis 40. Want die gedachte wordt hier nou juist ontwikkeld. Maar is met de bakker niet best. Hij wordt geacht verantwoordelijk te zijn voor dat zuurdesem dat hij altijd maar in het deeg doet. Maar zuur, dat is bederf. Dat het brood lekkerder smaakt als er wat zuur doorheen zit. Ja, dat is maar een kwestie van smaak natuurlijk. En dat het wat luchtiger wordt, ja, dat is zo. Maar dat is nu juist hoe het de zonde uitbeeldt. Zuurdesem blaast de dingen op. Je weet wel, het moet rijzen, weet je wel. Dat is wat het gisteren. Het moet rijzen. Dan lijkt het meer. Maar het soortelijk gewicht wordt minder. Dus opgeblazenheid. En opgeblazenheid wordt in de Bijbel ook toegeschreven aan met name een fariseer. Nee, dat wordt vertaald met waterzuchtig. Hij was oedemisch. Opgeblazen. En de Heer wrong hem uit. Nee, zo is het niet vertaald, maar dat is in essentie wat er staat. De Heer omarmde hem en wrong hem uit. Al die... Nee, goed... Opgeblazenheid. Dat is de wereld, opgeblazen. Elke dag waar ik tegen de dingen in de wereld oploop, het is een en al opgeblazenheid. Wat er in de brievenbus zit, is een en al opgeblazenheid. Flauwe kul, allemaal. En ik hou van essentie, ik moet de kern van de dingen weten, maar ik begrijp nooit wat. Dan krijg je brieven van de KPN en van je bank. Ik begrijp nooit wat erin staat. En ik bestudeer het en ik lees het en ik weet niet wat het is. Dan geef ik ze aan Eve. En die zegt, nou, misschien dit of dat. En dan zeg ik, ja, maar waarom staat er... Nou, we begrijpen nooit, het is allemaal groot gedoe. Dan krijg je weer hulp bij het vaststellen van je aantallen megabytes voor je telefoon of zoiets, voor je mobiele telefoon. Die woorden ken ik wel en ik zeg dit nu, maar ik heb geen idee waar het over gaat. Want ik weet alleen van, je hebt een telefoon, daar betaal je een bepaald vast bedrag voor en je belkosten en dat is het dan. En dan krijg je ineens een brief, 3 dagen geleden is mijn abonnement afgelopen. Ik heb het nu afgelopen. En ik kan vandaag bellen. En het is afgelopen. Ik snap daar dus echt niet van. Ik begrijp ook niet waarom ze mij zo'n brief sturen. Het is een en al opgeblazenheid. En dan kreeg ik een brief van de gemeente, van je wijk. En er staat van alles over in wat ze willen gaan doen met plechtige termen. En wat een show, wat een flauwe kul allemaal. Het staat volkomen, dat is de waan van de dag, staat volkomen buiten het leven van alle dag. En men probeert het leven van alle dag onder controle te brengen. Maar daar komt dus niks van terecht, dat weet iedereen in Nederland. Hè? Want de samenleving is niet maakbaar. Maar men probeert het wel. Het is gewoon niet te volgen allemaal. En dan heb ik het nog niet eens over de economie. Hè? Ja, want zuster, hebben ze u dat wel eens verteld? Ze hebben mij dat laatst verteld. Ik wist het niet. Eerlijk, ik zweer u, ik wist het niet. Als ik 10 euro aan mijn bank, bij mijn bank inleg, dan mag de bank 10 keer 10 euro uitlenen. En later werd gecorrigeerd. Iemand zei, nee, het was 50. Ze hebben het nou weer teruggebracht. Wie is er nou gek? De bank krijgt van mij een tientje. En dat gebruiken ze om vervolgens 100 euro uit te lenen. Dat is dus geld dat niet bestaat. Hoe doen ze dat dan? Nou, ze hoeven het niet cash te betalen. Dat is gewoon administratief. En het is onder toezicht van de Nederlandse Bank. En van Europa en van het Internationaal Monetair Fonds. En hoe het al die zooi maar heet. Want ik heb er geen respect voor. Niet in het minst. Want wat er gebeurt is, het blaast op en het blaast op en het groeit en het wordt groter. Maar het is niet waar. Groeiende economie? Laat me niet lachen. Die groeit helemaal niet. De cijfertjes worden steeds groter. Maar het staat nergens voor. Begrijp u? Zo zit het in elkaar. We hadden het nou weer over 13 miljard uitlenen aan Griekenland. Ik heb even zitten rekenen. We zitten in Nederland met iets meer dan 13 miljard, zal ik maar zeggen. Dat is zo. Met iets meer dan 13 miljoen mensen. Er zijn er 17, maar laat maar zitten. Maar dat betekent ongeveer, stel dat we 17 miljard moeten uitgeven, hulp voor Griekenland of voor wie dan ook maar. Dat betekent dat u en ik en onze kinderen en kleinkinderen en ook die in de wieg liggen, die moeten allemaal 1000 euro betalen, eenmalig. En dan geven we dat aan Griekenland. Dan hebben we 17 miljard betaald. 17 miljoen maal 1000 is toch 17 miljard, of kan ik niet rekenen? En in de praktijk geven ze iets van 170 miljard of zo al. Hebben ze al gegeven, dan gaat het nog meer. Waar halen ze dat vandaan? Dat kan toch nergens zijn, dat geld? Dat bestaat toch niet? En die Grieken, die lachen erom. Die zeggen, wat zullen ze krijgen? Ze gaan ons geld lenen dat niet bestaat. Waarom zouden we dat serieus nemen? Dat nemen ze dus ook niet serieus. Enzovoort. Het is de wereld en die maakt er zich zorgen over. Dat is wat de hele, hoe noemen ze dat, wereldgemeenschap? Wat een raar woord. Bepaalt op dit moment hoe dat gaat met de economie en dus met de welvaart enzovoort. Ja, jongens, we hebben het over dingen die helemaal niet bestaan. Het is opgeblazen, het is een ballon, het is leeg. Als iemand erin prikt, klapt het uit elkaar. Dus wat men doet, is al die gaten dichtstoppen. En vooral niet laten merken dat het niet, er helemaal niet kan. En dat er geld er helemaal niet is. Maar als u zelf zo zou leven, u krijgt een tientje inkomsten en u maakt daarna voor nog 90 erbij schuld. Binnen de kortste keren pakken ze je op, hoor. Krijg je de deurwaarder aan je deur en erg wel. Als wij ons zo gedragen, moeten we nodig onderwezen worden door de overheid. En de overheid zal nu kijken wat die doen. Bespottelijk. Ik meen het echt. Nou ja, kijk, maar dat is ook surdesem. En al die zogenaamde wetenschappelijke theorie is allemaal surdesem. Ze hebben het heelal opgeblazen tot volstrekt onzinnige proporties. Daar heb ik niet eens op ingegaan. Maar het is wel wetenschappelijk. Maar het is leeg. Het hele is leeg. Hoofdzakelijk. Enzovoort. Maar het is met alles zo. Het is allemaal theorie, theorie, theorie. Grootspraak. En het mist elke inhoud. Nee, dat is leugen. Dat is wat leugen is. Er bouwt een kasteel en een web van leugens, maar daar wordt de wereld door geregeerd. Hoe zou dat nou komen? Het antwoord is omdat de wereld geregeerd wordt in de praktijk door de duivel, de god deze eeuw, de overste deze wereld. En dat is de vader der leugen. Dat is het verhaal. En die bakker, die doet daar aan mee. Dat is eigenlijk het idee, hè? Ja. Dan weet u toch wat zuur deze is? Nou, zo spreekt de Bijbel over de bakker. Op een hoger niveau, uiteraard, hè? Nou goed. Maar dan staat er, het geschiedde dat de schenker des konings van Egypte en de bakker zondigden tegen hun heer, namelijk tegen de koning van Egypte. Ja, wat ze gedaan hebben, weet ik niet, maar er staat dat er iets mis was, hè? Want zondigen, dat is missen, dat weet u toch, hè? Hebben ze u wel eens verteld, hè? Missen. Ja. Dus er was iets mis, zal ik maar zeggen. Of ze allebei crimineel waren. Waarschijnlijk niet, maar je moet dus niet de conclusie trekken dat dat zo was aan de hand van dit. Er was iets mis en dus werden ze allebei in de gevangenis gezet. Waarschijnlijk was er iets met het eten niet goed en is de koning ziek geworden. En dat is bloedlink, want u weet dat koningen gewoonlijk vermoord worden. Dat is traditie, zal ik maar zeggen, hè. Dus die lui zijn hun leven sowieso geen dag zeker. En dus herkennen wij ook het verschijnsel van de voorproevers. Dat weet u toch, hè? Moet eerst iemand anders ervan eten om te bewijzen dat er niks verkeerds in zit. Maar ja, je hebt van dat spul, daar krijg je pas uren later last van. En, ja. Maar goed. Er zal een of andere bacterie ergens in het eten gezeten hebben. Maar was het in de wijn of was het in het brood? Dat weten we niet. Maar het werkte wel zo dat farao zeer toornig werd op zijn twee hovelingen. Op de overste der schenkers en op de overste der bakkers. Zij vertegenwoordigden dus allebei een hele categorie. Een groep. Dat heb je toch, hè? Staat maar niet op zichzelf. Maar zij zijn de personificatie van de hele beroepsgroep, om zo te zeggen. En het gevolg is, hij leverde hen in bewaring ten huize van de overste der trawanten. Dat is dus, let op, ten huize van de overste der trawanten. Wie was ook alweer de overste der trawanten? Potifar. Wie was dus de hoogste baas van de gevangenis? Potifar. Uit hoofdstuk 39 blijkt dat niet echt. Dat wil zeggen, dat staat er niet. Er staat alleen dat Potifar Jozef afleverde in het gevangenhuis. En dat er sprake was van een overste van het gevangenhuis. Maar nu lees je 40 vers 3 en nou weet je dat de echt verantwoordelijke voor de gevangenis was niemand minder dan Potifar zelf. Daarom roep ik al jaren, Potifar had twee huizen. Het een is zijn particuliere huis en het andere is zijn gevangenis. Van beide was hij de hoofd. Als je daar nou hoofdstuk 39 in Genesis bestudeert, kun je dat niet bevestigd vinden, wat ik nu zei. Maar als je 40 vers 3 meeleest, dus wel. En daar gaat het maar om. Want geen profetie is van eigen uitleg. Het is altijd schrift met schrift vergelijken. Hij leverde hen in bewaring ten huize van de overste der trawanten. Die kennen wij, dat was Potifar. En het was dus zijn huis. In het gevangenhuis, staat erbij. In het gevangenhuis ter plaatse waar Jozef gevangen was. En de overste der trawanten bestelde Jozef bij hen, dat hij hen diende. En zij waren dagen in bewaring. Sommige dagen, ja. Ze waren gedurende enige tijd in bewaring. En Jozef was, zoals altijd, voor hen verantwoordelijk. Zelf een gevangene stond hij in, was het hoofd van de huishoudelijke dienst, om zo te zeggen. Nou goed. En die twee overlingen, want zo worden ze genoemd, zij droomden, ik moet er toch wat van zeggen, in het Nieuwe Testament vinden wij de term hoveling ook. En dan staat er eventueel staat er een koninklijke hoveling. dan moet ik u zeggen dat het woord hoveling er niet eens staat. Er staat gewoon koninklijk. Maar omdat we weten dat het niet gaat om iemand van de directe koninklijke familie, hebben de vertalers van gemaakt koninklijk, want dat woord staat er. En het woord hoveling erbij gezet, zo van hij maakt het deel uit van de koninklijke huishouding. Maar dat is dan nog niet noodzakelijk van het koninklijk huis. Dat is dus goed gedaan, maar het verzwakt natuurlijk het idee. Het idee is dat die hovelingen wel degelijk koninklijk zijn. Al zijn ze van mijn part de koninklijke corveërs. Weet je veel. Maar ze behoren bij het koninklijk huis. En dat zou je dus vast moeten houden. Dat zit in het begrip hoveling. Ook in het Nieuwe Testament. Bij die koninklijke hoveling met een zoon, dan wel een knecht die dan op afstand genezen werd. Raad eens waar dat een beeld van zou zijn. Maar goed, daar hebben we het nou verder niet over. Hè? Zij droomden nu, die beide hovelingen, droomden beiden een droom. Elk zijn droom. En ja hoor, dat heet déjà vu. Hè? Dat kennen we al. Want we waren nauwelijks in de geschiedenis van Jozef. We kenden nauwelijks zijn naam en de man begon te dromen. En er kwamen twee dromen meteen. Over die 12 sterren, zonmaan en 12 sterren. En die van die schoven, weet je wel. En toen hebben we al even stilgestaan bij dat eigenaardige verschijnsel. Dat dromen in de Bijbel zijn gewoonlijk dromen van ene Jozef. En als ze niet van ene Jozef zijn, dan zijn ze... Nou ja, dan zijn ze van Nebukadnezar of van de farao. Maar in ieder geval een van de grootste machthebber ter wereld op dat moment. En verder is het altijd Jozef. Die heb je toch, hè? Ja. Ik heb ze u genoemd. Dat wil zeggen, deze Jozef in het Oude Testament en die Jozef in de eerste hoofdstukken van Matthäus. Nou goed, want dromen, zal ik ook toen gezegd hebben... Als in de Bijbel sprake is van dromen, dan of heeft het geen enkele betekenis, maar die teksten kent niemand. Of dromen worden genoemd in verband met profetieën. En sommigen hebben gemeend te concluderen dat dromen dus altijd een profetisch karakter hebben, want in onze dagen wordt ons wijsgemaakt, althans, men doet grote moeite, men spaart kosten nog moeite, om ons wijs te maken dat de Heer tot ons spreekt in onze dromen. Ja, je kan een christelijke cursus dromen uitleg volgen tegenwoordig, ja. Ze hebben gewoon Jung, hebben ze overgeschreven met een paar christelijke termen ertussen. Dan heb je een mooie cursus, het verklaren van dromen. Maar dat is een misverstand. Ik weet niet zo gauw waar het staat, maar ik dacht in spreuken ergens, maar dat is zo'n lang bijbelboek met losse spreuken dat ik nooit weet waar het staat. Maar daar staat dat de veelheid van de dromen komt door de veelheid van arbeid. Als je te druk bent, te hard werkt, dan krijg je dromen. Dat wil zeggen, je krijgt niet alleen dromen, want het schijnt dat wij sowieso wel dromen, maar die vergeten we dan wel weer. Dat betekent dan verder niks, hè. Maar dan dromen wij terwijl we niet eens goed slapen. Dat wil zeggen, het gevolg is dat we ze onthouden. En waar komt het door? Door te veel bezigheid, staat er. Er zijn echter uitzonderingen, dat wil zeggen, bij gelegenheid gebruikt de Heer het medium van de droom om een mens iets voor te houden. En de aardigheid daarvan is dat die dromen blijkbaar, want dat is gewoon een conclusie die ik trek, dat die dromen blijkbaar profetieën bevatten die op een of andere wijze betrekking hebben op onze tegenwoordige tijd. Dat geldt dus ook voor de naam Jozef, want waar de meeste dromen zijn van Jozef, ene Jozef, wordt de naam Jozef meteen ook aan onze bedeling gekoppeld. En dat is ook terecht natuurlijk, want de beloften aan Jozef worden in onze dagen vervuld. En alle belangrijke dingen in het Nieuwe Testament worden geïnitieerd door ene Jozef. Heb ik u al verteld. Dus aan het begin staat altijd de Jozef, dat weet u toch, hè? Voordat de Heer geboren wordt, krijgen we Jozef. Matthäus 1, gaat het verhaal beginnen. Je krijgt eerst de geslachtsregister en dan begint het verhaal met Jozef, gij zoon Davids, enzovoort. En daarop droomt hij nogal eens een paar keer. En bij de geboorte van Christus en bij zijn wedergeboorte krijg je precies hetzelfde. Want het was in de hof van Jozef en in het graf van Jozef. Dat staat in de Bijbel, dat zo is. Dus dat is niks meer. Dat is zo. En bij het begin van het optreden van Paulus vind je dat ook. Want in werkelijkheid, ene Jozef was de mentor van Saulus van Tarsus. Alleen, hij wordt ons genoemd, Jozef, en daarna wordt hij vanaf dat moment genoemd Barnabas. Maar hij heet Jozef, zijn de laatste versen van Handelingen 4. Met andere woorden, daarna vergeten we Jozef. Maar dat is volstrekt Bijbels, dat is ook het laatste vers van dit hoofdstuk. Hadden jullie al gelezen? Genesis 40, vers 23. Gedacht niet aan Jozef, maar vergat hem. Dat is wat elke Jozef overkomt. Wat is er eigenlijk van Jozef van Nazareth geworden? Er is niemand die de moeite genomen heeft om ons te vertellen hoe het gegaan is. Of hij vergeten is. Toch? Weg. En hoe is het nou verder met die Jozef die ons zo uitgebreid geïntroduceerd wordt? Want Jozefen worden ons uitgebreid geïntroduceerd, hè? Deze, de Jozef van Nazareth, de Jozef van Arimathea ook. Met veel aplomb, heet dat, hè? Dat, ja, hoe zeg je zoiets? Daar was hij dan, een rijk man, enzovoorts. Een raadslid, of hoe je het maar vertalen moet, want het doet er niet toe. Was nogal iemand, zal ik maar zeggen. En wat hoor je er nog van? Meteen vergeten. En dat Barnabas Jozef heet, dat weet bijna niemand. Maar het staat gewoon in de Bijbel. Je raakt ze onderweg dus kwijt. Nou ja, Jozef was sowieso al kwijtgeraakt, zal ik maar zeggen. En hier raakt zelfs de schenker hem kwijt. Aan het eind van het hoofdstuk. Men herinnert zich dat niet. En dat maakt het zo moeilijk om er ook in deze avond over te spreken. Men herinnert zich ook vandaag niet dat de grote beloften die God gedaan heeft aan Abraham, Isaac en Jacob, daarna herhaald werden aan en vererfd werden naar Jozef en vervolgens zijn zonen Ephraim en Manasse. Men weet het niet. Toch staat het gewoon in de Bijbel, maar men is het vergeten. Maar het is volstrekt Bijbels. Zelfs is Bijbels dat het vergeten wordt. Ze droomden beiden een droom, elk zijn droom in een nacht, elk na de, in één nacht, dat wil zeggen dezelfde nacht, elk na de uitlegging zijns drooms, de schenker en de bakker, die des konings van Egypte waren. Ik zei u al, het is of Jozef die met die dromen van doen krijgt, of het is de koning zelf. En in dit geval wordt het allemaal bij elkaar opgeteld, want het zijn de schenker en de bakker die dromen en ze zijn van de koning van Egypte. En daarna weet u, Jozef wordt ermee geconfronteerd en Jozef gaat de droom uitleggen. Maar let op het theatrale, hè. Zij droomden beiden een droom, elk zijn droom in één nacht, elk na de uitlegging zijn drooms. De schenker en de bakker die des konings van Egypte waren, die gevangen waren in het gevangenhuis. We krijgen het decor er helemaal bij. Er is iets koninklijks aan die mensen. Maar ze hebben elk een droom. En hoezeer die dromen ook met elkaar overeenkomen, ze zijn verschillend. En hoewel ze in dezelfde positie zijn, gaat het met de een goed en met de ander loopt het verkeerd af. Dat is waar het over gaat. Het mag toch niet moeilijk zijn om te zien dat we op een of andere wijze hier op van doen hebben met twee stammen en 10 stammen. Ze zijn allebei koninklijk, want ze zijn alle twee Israël. Ze zijn toch Israël. Vorsten met God, vorst met God of heersen met God. En een koninklijk volk, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk. En dat soort dingen meer. En als ik over brood en wijn en dus bakker en schenker begin te praten, heb ik nogal wat te zeggen over Israël in relatie tot de wijn. Enerzijds, Israël is een wijnstok immers. En anderzijds met dat brood, het brood des levens en wat het maar was ook alweer. En dat manna in de woestijn enzovoort. Er zit nogal wat aan vast. Maar met het ene deel gaat het verkeerd en met het andere deel komt het goed. Genesis 40, vers 6. En Jozef kwam des morgens tot hen en hij zag hen aan en ziet, zij waren ontsteld. Toen vraagde hij de hovelingen van Farao die bij hem waren in hechtenis van het huis zijns heren. Let op die lange zin tussen. Toen vraagde hij de hovelingen van Farao die bij hem waren in hechtenis van het huis zijns heren. Er staat dus, zo vaak het maar kan, staat erbij, zij zijn hovelingen, zij zijn gevangenen van de farao. En Jozef is verantwoordelijk voor ze. Ze waren bij hem, enzovoorts. Staat er dus verscheidene malen. Het is dus blijkbaar belangrijk. Ja, en ik zie dus gewoon in die twee niet anders dan de beide huizen van Israël. In de verstrooiing, in erbarmelijke omstandigheden. En komt het ooit nog eens een keer weer goed met ze? En dat is een standaard onderwerp in het christendom, hè? Komt het ooit nog eens een keer goed met Israël? En zo ja, waarom niet, is het dan altijd, hè? Want men weet er geen raad mee, maar de Bijbel spreekt er uitdrukkelijk over, hè? Nou, dan staat er dat hij hem vraagt, waarom zijn uw aangezichten heden kwalijk gesteld? En zij zeiden tot hem, we hebben een droom gedroomd en er is niemand die hem uitleggen. En Jozef zeide tot hen, zijn de uitleggingen niet van God? Vertel ze mij toch. Dat dromen in algemeen, ook gewone dromen, uitgelegd kunnen worden, dat is zo. Ze zeggen iets over wie je bent en waar je mee bezig bent en dat soort dingen meer. Dat wil zeggen voor de psycholoog, jong, voor de psycholoog zijn ze interessant, omdat ze iets zeggen over de mens, maar dat komt omdat dromen gewoon uit de mens zelf voortkomen. Heb je dat? En dat ze van God komen, die daar een boodschap mee doorgeeft. Ja, dat is niet gebruikelijk. Maar God gebruikt het als medium, zei ik. Hè? Nou goed. En dus zegt Jozef, zijn de uitleggingen niet van God? Vertel ze mij toch. Want Jozef had ervaring met dromen en had geen enkel probleem ze uit te leggen. Dat weet u nog, hè? Zijn vader ook niet, trouwens. Die wist het ook meteen, wat die dromen betekenen. Toen vertelde de overste des schenkers Jozef zijn droom en zei tot hem, in mijn droom, zie, zo was een wijnstok voor mijn aangezicht. Dat is psychologisch makkelijk te verklaren natuurlijk, hè. Als je schenker bent, hè. Je doet je ogen dicht, wat zie je dan? Een wijnstok, een wijngaard, een beker, weet je veel wat, ja. Zo was een wijnstok voor mijn aangezicht en aan de wijnstok waren drie ranken. En hij was als pottende, zijn bloeisel ging op, zijn trossen brachten rijpe druiven voort. En Farao's beker was in mijn hand en ik nam de druiven en drukte ze uit in Farao's beker en ik gaf de beker op Farao's hand. En dit is niet de laatste keer dat we van een beker horen in de geschiedenis van Jozef. Want later gaat het over de beker van Jozef zelf en de vraag waar is het ding gebleven. En tot in het Nieuwe Testament komen wij één beker tegen. En tot in onze dagen eigenlijk. U weet wel, de beker van het avondmaal. Nee, daar is ook brood bij, maar dat zou ongezuurd zijn. Is men ook kwijtgeraakt onderweg. Maar dat is ongezuurd, hè? Ja. Nou goed. En er staat er meteen, toen zei de Jozef tot hem, nou dit is een uitlegging. Hij zei, de uitleggingen zijn van God, maar hij had niet de minste moeite om meteen een uitlegging te geven. Die zal dan toch wel van God geweest zijn, maar het is niet zo heel moeilijk te volgen. Dit is een uitlegging, vers 12. De drie ranken zijn drie dagen. Binnen nog drie dagen zal Farao uw hoofd verheffen en daarmee uw leven en uzelf. En zal u in uw staat herstellen. En gij zult Farao's beker in zijn hand geven naar de vorige wijze toen gij zijn schenker waart. Hij zal hersteld worden. En dan meteen erbij, Doch gedenk mijner bij uzelf wanneer het u wel gaan zal... en doe toch weldadigheid aan mij. Doe van mij melding bij Farao en maak dat ik uit het huis kom. Maar die droom zelf, ja, dat is niet al te moeilijk, lijkt mij. Maar als je de Bijbelse symboliek hebt... ja, ik spreek het tamelijk laconiek over, want ja... wat moet ik nou doen? Wijnstok opzoeken overal waar die in de Bijbel voorkomt? Wijngaard, wijnstok, ranken, het getal 3. Ja, ja, dat is een makkie, hè? In de eerste plaats, de wijnstok is een beeld van de Heer Jezus zelf. Toch? En wij zijn de ranken. Maar dat is een uiterste toepassing van het beginsel, want in het Oude Testament lezen wij: Israël is een wijnstok. En onder de omstandigheden waarin het gezegd werd, heette het: Israël is een uitgeledigde wijnstok. En de vraag is, komt er ooit nog vrucht aan bij de profeten? En een variant daarop is, Israël is mijn wijngaard. Maar ik geef mijn wijngaard over tot vertreding. En de vraag is, zal die wijngaard ooit nog eens een keer hersteld worden? En de volgende fase is, Israël bestaat uit de arbeiders in de wijngaard. Dat weten wij, al was het maar, nee, staat in het Oude Testament ook, maar in het Nieuwe Testament heb je een hele gelijkenis over de ontrouwe wijngaardeniers, of hoe ze maar genoemd worden. En u weet wel, die leveren hun vrucht niet in van de wijngaard enzovoorts. En dan staat er dat de Heer van de wijngaard zal hen een kwade dood aandoen en hij zal de wijngaard verhuren aan andere landlieden die wel hun vrucht zullen voortbrengen. Want, en er staat er meteen achter, want het koninkrijk God zal van uw lieden genomen worden en gegeven aan een ander volk dat wel zijn vrucht voortbrengt. Die hele wijngaard is een uitbeelding van Israël met alles erop en eraan. Ook als er een vijgenboom in de wijngaard geplant wordt, trouwens. Want dat komt ook nog voor, hè. Die ook maar niet wilde vrucht dragen, zeg maar. Ja. Hetzelfde verhaal, maar van weer een andere kant. Maar die dingen mogen niet al te moeilijk zijn. De wijngaard is een beeld van Israël. Dus het ligt voor de hand als die wijnstok hier blijkt een beeld te zijn van deze schenker. Dan is die schenker in zichzelf dus een beeld van Israël. En dat is een Israël dat inderdaad uit zijn oorspronkelijke staat genomen was. En dus in de ballingschap, de gevangenis, terecht was gekomen. Maar het is tevens dat Israël dat hersteld zou worden in de oorspronkelijke staat en toestand. Dat wil zeggen, hersteld zou worden in de koninklijke positie. En dat is wat met deze schenker zou gebeuren. Maar het is een uitbeelding van wat met Israël zou gebeuren. En nou, geef mij de gelegenheid om meteen nog wat te zeggen. En als wij het hebben over Israël, en als de profeten het hebben over Israël, dan hebben ze het in de eerste plaats over Jozef. Want de beloften aan Israël waren Abraham, Isaac, Israël. Jozef. En na Jozef komen dan zijn twee zonen, in de omgekeerde volgorde, Efraïm en Manasse. Als het over Israël gaat, gaat het over Jozef, Efraïm en Manasse. Nee, ik bedoel dit. Als je een brief zou moeten afleveren, gericht aan Israël, waar breng je die dan? Bij Jozef. Dat wil zeggen bij de stammen van Efraïm en Manasse. Dat is Israël. En ik weet wel, dat weet u ook. Natuurlijk zijn er andere stammen, maar er is één die de titel geërfd heeft. En dat is die lijn. En wat Juda betreft, nou, je weet hoe het was. De splitsing van het Rijk hield in dat weliswaar het Davidische koningshuis in stand bleef bij Juda, maar de lui die van het Davidische koningshuis afweken toen, Ja, die heette Israël. Want de naam berust niet bij Juda, de naam Israël berust niet bij de Joden, die berust bij Efraïm. En soms denk ik dat de Joden zelf het wel prettig vinden dat men in het algemeen die 10 stammen vergeten is. Begrijp me goed, zij zijn ze niet vergeten hoor. Maar ze horen er over het algemeen ook liever niet over. En dan zeg ik het nog netjes. Maar zij weten ervan. Mijn ervaring is dat ze geïrriteerd raken als blijkt dat ik er ook van weet. Of nog iemand anders. We horen dat niet graag, want dat zet hun rechten op de naam Israël in een kwaad daglicht. Hè? Zo van, ze gebruiken die naam, maar het komt er eigenlijk niet toe. Hebben die nog tot zover? Nou ja, krijgen we nu die andere. Er staat... In vers 16, toen de overste des bakkers zag dat hij een goede uitlegging gedaan had, zo zei hij tot Jozef, hij was er kennelijk niet gerust op. Ik was ook in mijn droom en zie, 3 getraliede korven waren op mijn hoofd. Nou, als de tralies voorzitten, dan dat lijkt mij toch niet best. Hè? Nee. 3 getraliede korven waren op mijn hoofd. En in de opperste korf, want kennelijk werden die dingen op het hoofd gedragen. Hè? En in de opperste korf was van alle spijzen van Farao die bakkerswerk is. En het gevogelte at dezelfde uit de korf van boven mijn hoofd. Nou, dit gaat niet goed. Dat gaat niet goed aflopen, dat weet je. Getralied. Een korf. Dat wil zeggen opgesloten. En achter tralies. En dan heb je ook nog de vogelen, het gevogelte at dezelfde uit de korf. Nou, dat kan niet goed zijn, want bij Abraham had al zo'n problemen met die vogels weg te jagen, weet je nog, van het offer, van dat wat voor de Heer bestemd was. Ja, en later in de Bijbel kom je in Daniël terecht en dan heb je zo'n boom waar het al het gevogelte des hemels nestelt in zijn takken. Maar die boom is Babel en dat is niet best. En dan heb je nog in het Nieuwe Testament een mosterdzaadje dat uitgroeit tot een monsterlijke boom, die dan toch verdacht veel lijkt op die van Babel. En dat is hem ook natuurlijk. En er staat ook de vogelen des hemels nestelen in zijn takken. Dat is niet best, want die vogelen des hemels zijn de uitbeelding van overheden en macht en geestelijke boosheden in de lucht. Een andere uitdrukking voor dat spul is dan ook allerlei onrein gevogelte. Want in principe zijn vogels onrein. Niet allemaal. Niet alle soorten, maar de meeste wel. Dit wil zeggen, de demonen voelen zich erin thuis. Maar dit is niet goed, dus het kan niet goed aflopen. Toen antwoordde Jozef en zeide, dit is zijn uitlegging. De 3 korven zijn 3 dagen. In beide gevallen gaan 3 ranken, hier 3 korven. Binnen nog 3 dagen zal Farao uw hoofd verheffen van boven u. Dus subtiel verschil. Farao zal uw hoofd verheffen. Maar nu, hij zal uw hoofd verheffen van boven u. En hij zal u aan een hout hangen. Aan 1 hout hangen. Ja, dat is de uitdrukking die ook gebruikt wordt voor de kruisiging. Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt en zo, hè? Ja, die zelf onze zonde gedragen heeft op het hout. Hij zal u aan een hout hangen en het gevogelte zal uw vlees van boven u eten. Net als die vogels bij Abraham die van het offer wilden eten. Ja. Kortom, het zal geschieden op de 3e dag... de dag van Farao's geboorte, dat hij voor al zijn knechten een maaltijd maakt en hij verhief het hoofd van de overste der schenkers en het hoofd van de overste der bakkers, maar niet op dezelfde wijze. In het midden zijn de knechten. Kortom, hij deed de overste der schenkers wederkeren tot zijn schenkambt, werd teruggeplaatst in de oorspronkelijke positie, zodat hij de beker op Farao's hand gaf, maar de overste der bakkers hing hij op, gelijk Jozef hun uitgelegd had. En voor wat de woorden van Jozef betreft, gedenk mij als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Schiet me spontaan te binnen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet zo lang geleden daarover heb moeten spreken. Omdat ik het tegenkwam in de bespreking van Lucas-evangelie is dat. Maar dit zei hij toch, gedenk mij als... Nou, hij wist niet dat hij in een koninkrijk zou komen, maar... Dit soort dingen. Hij werd vergeten dus, hè. Maar Jozef zegt, gedenk mij als gij terug zet daar, enzovoorts. Maar hij vergat hem in elk geval. En dan weet je welke twee ik nog vergeten was. Ik noemde er straks een paar van twee die elkaars tegengestelde zijn. Maar dat geldt ook voor die twee misdadigers naast de Heer Jezus aan het kruis. Dus de vraag is, waar zijn die twee dan een beeld van? Ja, is niet zo moeilijk. Precies dezelfde waarheid is dat namelijk. Kortom, wij vinden in de schenker een uitbeelding van de 10 stammen van Israël onder de naam Israël, of Efraïm, of Jozef, wat het maar is. En wij vinden in de pakker de uitbeelding van de 2 stammen van Israël, waarbij het zuurdeesem, ik weet, er staat geen zuurdeesem, het wordt geïmpliceerd, het is de bakker, die gebruikt zuurdeesem. Dus wat hij doet, en ik heb u gezegd, de enige andere keer dat de bakker genoemd wordt is in Hosea, en daar staat dat, hoe dat werkt. En dat het over zuurdeesem gaat. Maar het zuurdeesem wordt ogenblikkelijk een beeld van het zuurdeesem de Farizeeën, Sadduceeën en Herodianen. Dat wil zeggen, van een Joodse context en van de Joodse religie en de verschillende stromingen daarbinnen enzovoorts. Dat is trouwens wat in het algemeen religie doet. Sommigen denken dat de duivel, die immers de auteur is van de leugen, dat de duivel iemand is die uit is op de ondergang van de mens. Ik moet u zeggen, dat is hij niet. Hij is uit op het behoud van de mens, maar voor hemzelf dan. Bovendien, de duivel is een religieus wezen. Officiële term. De duivel is een religieus wezen. Hij wil als God gediend worden. Maar het hele probleem... Ja, als je de duivel dus zoekt, moet je die zoeken in de religies van de wereld. En daarna in al die dingen die in plaats van religie gekomen zijn. Want er zijn nogal wat filosofieën of wereldbeschouwingen die gewoon de functie van een religie hebben. Ja, het is zo. Ja, die hele milieubeweging, dat is religie. En sionisme trouwens ook, is ook religie in de praktijk. In de praktijk. Ga het maar navragen. Ze zullen het jezelf vertellen. Dus wat hun levens bepaalt, daar leven ze voor. Dat is wat hen wetten oplegt, hun verplichtingen oplegt. Dat is wat religie is. En religie, zeg ik altijd, komt van het woord ligare. Latijn ligare, dat betekent binden. Nou, eigenlijk steeds sterker binden, met religie. Steeds sterker binden. Opnieuw binden en bij herhaling binden. Dat is waar het over gaat. Maar als je nou zuurdeesem in het werk wil zien, wel, dat is religie. Dat is altijd een opgeblazen gedoe. Show. Het moet eruit zien. Het moet indruk maken, enzovoorts. Dat het in werkelijkheid leeg is, ja. Natuurlijk wil men dat niet toegeven. Maar het is leeg. Want wat heb je eraan? Wat geeft het? Nee, het houdt een mens bezig. Maar of het ook iemands leven vult, dat is een ander ding. Mijn ervaring is, religieuze mensen zijn zo leeg als wat. Die kunnen je verhalen vertellen, maar als het gaat om de essentie der dingen, hebben ze niks. Dat is met lege handen. En dat geldt ook voor de religie die men christendom noemt. Vraag het dan die mensen eens, wat brengt het je? Maakt het je een beter mens? Brengt het je eeuwig leven, eeuwig behoud? Als het mee zit, zeggen ze, dat hoop ik. Maar dat is mijn punt. Ze weten het niet. En vraag je hetzelfde aan een Mohammedan, dan zegt hij, inshallah. Als God het wil, vraag ik dan een Calvinist, zegt hij precies hetzelfde. Zegt hij ook, als God het wil. Want hij weet het niet. En terecht, het is namelijk zuurdeesem. En dat is het verhaal van Matthäus 13, zuurdeeg verborgen in 3 maten fijn meel. Maar de 3 maten fijn meel wordt gewoon door zuurdeeg. Er blijft in de praktijk niks van over. Het is niet meer 3 maten fijn meel. Dat wil zeggen, dat is het christendom. Het is goed begonnen, maar het is geworden tot een wereldgodsdienst. Met uiterlijk vertoon. En met grote invloed. Maar in werkelijkheid leeg. Wat de Bijbel zegt toch, wat heeft de mens eraan als hij alles wint hier op aarde, maar schade leidt aan zijn ziel? En je kunt mij uitleggen, en ik heb daar een open oor voor, je kunt mij uitleggen wat een geweldige zegen het christendom geweest is voor de wereld. Dat wordt tegenwoordig algemeen bestreden. Maar ik ben geneigd dat inderdaad aan te nemen, dat zo is. Maar word je daar zalig door? Krijg je er eeuwig leven door? Ik bedoel zo. Dat mag dan zo zijn, maar dood ga je toch. En voor sommigen is de wereld niet groter dan dat. Die zeggen, nou, ik ben hier maar korte tijd en we maken er wat van. We zijn positief en we zijn hier om elkaar te helpen en we doen er wat mee. Dan zeg ik, prachtig, prachtig, prachtig. Maar nu, hoe zit dat? Want God reikt ons eeuwig leven aan. Leven van een hele andere orde. En dat is waar het werkelijk om gaat natuurlijk. En dat is inhoud. Maar die kent men niet. Het is leeg. Het is show. Dat is dat zuurdeesem. Maar dat is wat je vindt in alle religie. En sorry, ik moet dat gewoon zeggen, omdat ik nou hier sta. De Joodse religie als zodanig, het judaïsme, fungeert in de praktijk in overeenstemming met Gods bedoelingen als een demonstratie van waar religie een mens brengt. Wat levert het hem op? En dat geldt niet alleen voor het judaïsme, het geldt eigenlijk voor heel de mozaïsche religie, want dat is wat het is. Wat brengt het de mens? De wet is zwak en onprofijtelijk, zegt Paulus na afloop van de rit, toen de wet officieel allang beëindigd was. En daarom moest hij vernietigd worden, daarom moest de mens eraf. Hij moest ervan verlost worden. Nee, niet van de ceremoniële wet, van heel de wet. De wet is één. De Bijbel kent het onderscheid niet tussen morele wet en ceremoniële wet. Dat is een theologische vinding. Wij zijn verlost van de wet als zodanig, want iemand die overtreder is van één wetsartikel is een overtreder van de hele wet. Wij zijn niet verlost van een gedeelte de wet, dat kan niet. Het is de hele wet of niet. Hebben jullie dat nog? Zo zegt de Hebreeënbrief. Als er nu een hoge priester is van Gods wegen erkend naar de ordening van Melchizedek, dan betekent het dat de wet niet meer geldig is. Want onder de wet moet er een hoge priester zijn naar de ordening van Aaron. En dus staat de verandering van priesterschap, dan is het dus noodzakelijk verandering van wet. En niet maar van een deel, van een aspect, van één artikel of een bepaald deel van de wet, maar van de hele wet. Wet is show. Er staat ook in Galaten, er staat, degene die ons als gelovigen onder de wet willen brengen, die doen dat om een schoon gelaat te tonen aan de mensen. En ik ontken niet dat men dan inderdaad wellicht een schoon gelaat toont aan de mensen. Maar de Bijbel heeft een heel veel hogere, veel verstrekkender boodschap dan een schoon gelaat tonen aan de mensen. Gaat er niet om of je wat kunt laten zien aan de buitenkant. God interesseerde trouwens niks. Staat in de Bijbel. God ziet de persoon, de buitenkant van de mens niet aan. De mens ziet aan wat voor ogen is. Daar heb je zuurdeesem bij nodig. Er moet opgeblazen worden. Image building enzovoort. Façade. Nee, waarom ik nou stop? Omdat ik nou ineens denk aan de moderne popmuziek. Wat er allemaal voorbij komt, die grote wereldsterren enzovoort. Muzikaal gezien is het shit. Is het werkelijk helemaal niets. Maar er wordt een show van gebakken, van heb ik jou daar. En mensen moeten en zullen dat zien. Enzovoorts. Zien. Horen doen ze het wel, die herrie. Ze moeten oordoppen meenemen namelijk tegenwoordig. Dat is min of meer verplicht. Of die worden hier uitgereikt gratis bij de ingang. Want het is natuurlijk echt niet om aan te horen. Maar dat heet dan toon van muziek. Kijk, dat bedoel ik. Image, het is allemaal image building. Het is allemaal flauwekul. Dan allemaal show. En waar het mee begonnen is, de essentie van wat het zou moeten zijn, is niet eens meer aanwezig. Is een christendom ook. Ik heb niks tegen die uiterlijke dingen. Zolang die kern er maar is, de basis er maar is, die van geloof. Maar die is er niet meer. Het is alleen buitenkant. En wat de binnenkant betreft, het laat het hart onvruchtbaar, zegt de Bijbel. Dat zijn harde termen, maar dat staat in de Bijbel. En daar gaat het maar om. En dat hele verhaal van die bakker, ja, dat vind je dus terug in religie in het algemeen. En dus in het Jodendom in het bijzonder, want dat is daarvoor bestemd. Om te demonstreren aan heel de wereld wat het de mens brengt. Ik kan het ook niet helpen, zo is het. En vraag het dan elke keer als ik interviews hoor, dat komt wel eens voor op de radio, of lees met Joden over hun godsdienst, verbaast het me inderdaad. Het is leeg. Waarom ook dat? Waarom hebben jullie een aparte keuken? Heel kort geleden nog, een schrijver van een boek werd geïnterviewd. En ik was Joods en er werd gevraagd, heb je ook, ja, ik was ook koosje. Twee keukens en hij had in ieder geval niet zuivel en vlees bij elkaar. Interviewer vraagt, waarom mag dat niet? Zei, ja, dat weten wij niet. Hij sprak dus niet namens zichzelf, maar namens het Joden. Dat weten wij niet. Verbijsterde me, want ik had verwacht dat hij zou zeggen, omdat er in de Bijbel staat, gij zult het geitenbokje niet koken in de melk van zijn moeder. Maar ja, misschien vond hij dat te belachelijk om te zeggen. Maar zelfs dat weten wij niet. En daarna zei hij, nee, dat is nou kenmerkend voor het Jodendom. Wij doen dingen zonder te weten waarom. Gewoon omdat het opgedragen is. Zei hij. Hij zei, wij zijn niet orthodox, we zijn orthoprax. We zijn niet trouw aan de leer, we zijn trouw aan de praktijk. Dus heb ik een nieuw woord geleerd, orthoprax. Ja, trouw aan de praktijk. Wij doen dat zonder te weten. En toen herinnerde ik mij de boeken van Weinreb. Dat moet 30, 40 jaar geleden zijn dat ik die gelezen heb. En die zei dat ook. Die noemde dat het doen om niet. Je deed het, maar je wist niet waarvoor. Zal wel blijken ergens ooit nuttig voor te zijn. Het doen om niet, in werkelijkheid natuurlijk. Het doen terwijl je geen flauw idee hebt waarom. Dat is toch triest. En dan staat er in de Bijbel, mijn volk gaat verloren, of wat er me staat, omdat het zonder kennis is. En dat komt zo'n man dan nog namens het Jodendom demonstreren, omdat het zonder kennis is. En er staat meteen achter, daarom heb ik u verworpen, dat gij mij het priesterambt zult bedienen. Israël, dat is Hosea waar dat staat, Hosea 4. En Hosea 4, ja. En daar staat dat over de 10 stammen, niet over de 2, over de 10 stammen van Israël. Want Israël is al heel lang geleden ontslagen uit het ambt. Israël, de 10. Later de 2 ook. En toen brak het Nieuwe Testament aan, de Nieuwtestamentische tijd. En toen was de vraag, komt er nou nog wat van terecht van die twee volken in hun ballingschap, van die twee hovelingen, die twee koninklijke hovelingen? En het antwoord is, van de ene niet. Althans, voor wat onze bedeling aangaat. Het is een droom, het gaat over onze bedeling. Voor wat onze bedeling aangaat, van de een niet, van de ander wel. En dus was het tot over de boze wijngaarden is, het koninkrijk zal van u weggenomen worden, gegeven aan een ander volk. Nou, als van de Joden wordt weggenomen, naar welk ander volk gaat het dan? Nou ja, dat andere volk van Israël. Van het ene huis van Israël naar het andere huis van Israël. Ik heb al wekenlang een lijstje schriftplaatsen hier in mijn aantekeningen bij me, waar in het Oude Testament deze dingen worden aangekondigd. Namelijk dat het bij het ene weggaat en naar het andere gaat. Of meer specifiek dat Israël, de 10, weliswaar in ballingschap zouden verdwijnen, maar dat daar in de ballingschap de zaligheid bij hen terecht zou komen. Dat wil zeggen dat de Heer, dat God hen daar zou zegenen. Of gewoon dat ze onder de volken waarin ze verstrooid waren tot geloof zouden komen. Bij nader inzien staat het al in Deuteronomium 30. Over Israël? Of het dan ook voor Juda geldt. Nou ja, de naam Israël hoort bij Jozef, Efraïm, Manasse. Maar goed, we hebben later nog veel meer van die schriftplaats. En het staat er echt in vele profetieën gewoon zwart op wit. Dat ze onder de heidenen tot geloof zouden komen, zich zouden bekeren, zich zouden ontdoen van hun afgoderij. En dat de Heer daar in die ballingschap hen tot heiligdom zou zijn. Dat wil zeggen, strikt genomen zijn ze dan geen ballingen meer. Niet van Gods wegen, maar in de praktijk nog steeds wel. En raad is wat, ik sta nu snel te praten, want ik ben aan het eind van de avond. En volgende keer, als ik het vertellen wil, moet ik het weer helemaal opnieuw eerst neerzetten. In het Nieuwe Testament lezen wij in Efeze 4 een uitspraak die gewoonlijk slecht begrepen wordt. Dat is logisch. Hij komt bovendien uit Psalm 68. En daar staat: opgevaren zijnde naar de hoogte, hebt gij de gevangenis gevankelijk weggevoerd. Of gewoon gevangen genomen, dat kan ook. Heb jij de gevangenis gevangen genomen en hebt de mensen gaven gegeven. Ja, ook de onderhorigen om bij u te wonen, o God. En in Efeze 4 wordt dat toegepast op de gemeente. In Psalm 68 wordt het helemaal nergens op toegepast, dat wil zeggen, daar is het een van die raadselachtige schriftplaatsen in het Oude Testament waar we geen raad mee weten. En dat is dan gewoonlijk omdat daar gemeentelijke waarheid in verborgen zit. Maar het gaat dus over gevangenen die alsnog gevangen genomen worden. Dat wil zeggen, ze waren gevangenen en nu worden ze gevangenen van iemand anders. Namelijk van de Heer. Opgevaren zijnde in de hoogte, hebt u de gevangenis gevangen genomen en de mensen gaven gegeven en daarom staat er vervolgens, en dus heeft God gegeven aan de gemeente, sommigen tot dit en sommigen tot dat en wat het maar was. Dat wil zeggen, die gevangenen, dat is in de praktijk de gemeente. Want dat staat in Efeze 4. Maar waar komt die gemeente dan vandaan? Ik bedoel, wij leren gewoon dat een ieder die tot geloof komt, wordt wedergeboren en dan toegevoegd aan het lichaam van Christus, dat is de gemeente. Er zit geen voorgeschiedenis aan vast. En toch in de Bijbel wel. Die gemeente wordt namelijk primair en in het algemeen en juridisch gebouwd uit wat al een gevangenis was. Uit een volk in ballingschap namelijk. En waar die 10 stammen, waar die 10 stammen Israël waren in de verstrooiing, in de ballingschap en dus in gevangenschap, bleven ze dat ook, maar door algemene bekering werden ze nu gevangenen van Jezus Christus. Nog steeds buiten de samenleving. Nog steeds buiten die wereldrijken, in ieder geval in de dagen van het Nieuwe Testament, zal ik nog buiten het Griekse Rijk en meer nog buiten het Romeinse Rijk overigens. Maar nu nog steeds buiten de legerplaats in onze dagen. En dat is waar het over. Zij waren gevangen, ze bleven het. Het is precies wat door Saulus en Silas werd. Saulus en Silas. Twee keer dezelfde naam. Saulus en Silas werd uitgebeeld in de gevangenis van Filippi. Zij waren daar met de deur op slot. Maar toen ze liederen begonnen te zingen tot eer van God, gingen de deuren open. En de fundamenten en wat het maar was. Nou, dat is het. En dat werpt nieuw licht op de uitdrukking: ge hebt ons een geopende deur gegeven. Denk er maar eens over na. Er zitten ook nogal wat verwijzingen in. Ook naar het Oude Testament enzovoorts. Maar ik bedoel, dit is niet een verzinsel wat ik erin leg. Dit is gangbare Bijbelse symboliek. En wat die beker betreft, De beker is niet sinds King Arthur, maar sinds Jozef, de uitbeelding van eeuwig leven. Wijn is in hoogste instantie een beeld van leven en in hoogste instantie van eeuwig leven. Van het bloedleven namelijk, van het nieuwe verband. En de vraag is, waar is die beker en van wie is die beker? Waar drinken wij uit? En van wie komt die drank? Nou, aan de avondmaalstafel was het de Heer Jezus, de wettige zoon van Jozef van Nazareth, Jozef, die die beker deed rondgaan. Men heeft ons later verteld dat de beker het eigendom was van Jozef van Arimathea. Er zijn goede argumenten voor, maar die geven niet. Ook van een Jozef dus. Maar in de geschiedenis van Jozef komen we later bij een beker. Die is van Jozef, die is zoek. Dat is niet door King Arthur uitgevonden dat je de Heilige Graal ergens moet gaan zoeken. Dat was al in Genesis, dat is een oud verhaal. Waar komt dat, waar haal je het leven vandaan? Bij wie is het? Bij wie berust het? Waar moeten we te biecht bij wijze van spreken om het te ontvangen? Waar kunnen we uit die beker drinken? Nou, wiens beker was het? Van Jozef dan. Maar hij was zoek en waar was hij? Bij Benjamin. En in het Nieuwe Testament, de enige Benjaminiet die we in het Nieuwe Testament kennen, heet Paulus. Saulus van Tarsus, de stam van Benjamin. En hij heeft het over die beker. In de eerste Korinthebrief in elk geval. En we weten allemaal, als het om geestelijke waarheid gaat, gemeentelijke wilde ik zeggen, als het om gemeentelijke waarheid gaat, dan moet je bij hem terecht. Al was het maar omdat hij de meeste brieven geschreven heeft van het Nieuwe Testament. Wij komen dus bij hem terecht. Begrijp je hoe dat zit? En hoe die connectie loopt? Dat is een doorgaande lijn in de Bijbel. En wat er gebeurt is simpelweg dit. Na drie dagen, waar brengt je dat? Na drie dagen, waar brengt je dat in ieder geval? Bij de opstanding van Christus. Kan niet missen. Op de derde dag. En dan is de vraag, waar gaan de zegeningen naartoe? Naar Juda, nieuw verbond is aangebroken. Wie krijgt het deel aan? Juda, het ene huis van Israël, of het andere huis van Israël in de gevangenis? In gevangenschap. Nou, daar komt het terecht dus. En in zekere zin waren ze allebei gevangen, want het is natuurlijk toch zo dat het grootste deel van Juda, van het tweestammenrijk, van de twee stammen van Israël, niet alleen in Babylonische ballingschap verdween, maar ook daar nooit uit teruggekomen is. Dat wil zeggen, het is maar een klein deel wat ooit teruggegaan is naar Jeruzalem en daar min of meer een Joodse staat gevormd heeft. Want u en ik weten, wij weten het allemaal, in Nieuw-Testamentische tijd vond je over de hele wereld Joden. Ze waren in de diaspora. Hun terugverzameling komt pas als de Messias komt. En er zijn er zelfs geweest in de tijd in de Babylonische ballingschap. Die zeiden, oh, mogen wij terug? Volgens de profeten gaan we terug als de Messias komt. Is die gekomen? Nee, dan gaan we ook niet terug. Veel te gevaarlijk daar in Jeruzalem en in dat land dat zijn inwoners opheet, zeiden de profeten. Dus ze verbleven in het buitenland. Hebben we dat nog? Nou, dat is wat het uitbeeldt. Het is steeds opnieuw dezelfde gedachte. Als je hem kent uit de profetieën, dan herken je het ogenblikkelijk in deze geschiedenis. Overal waar je die twee vindt en tegenover elkaar staan, weet je waar het over gaat. En dat wordt bevestigd in alle details van de verhalen, van het verslag. Nou, we moeten het daar dringend bij laten, want het is de hoogste tijd, dus we zullen Jozef eerst even voor 14 dagen vergeten. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij mogen leven in deze tegenwoordige tijd waarin die grote zaligheid tot stand gekomen is. Die zaligheid met eeuwige heerlijkheid. Die zaligheid die ons niet alleen eeuwig leven geeft, maar die ons bovendien promoveert naar de hemel zelf. Omdat wij eerstelingen geworden zijn van dat nieuwe verbond en van de nieuwe schepping, en erfgenamen geworden zijn van die beloften aangaande eerstgeboorterecht die u zo lang geleden gedaan hebt. En we danken u dat wij in deze dagen van uw langmoedigheid mogen leven en mogen komen tot aanvaarding van uw verlossingswerk dat u ons geopenbaard hebt in uw woord en dat gestalte heeft gekregen in de persoon van onze heiland. We danken u dat wij uit genade zijn zalig geworden, niet op grond van onze verdiensten. En dat het uw verkiezende genade is waardoor wij niet alleen zalig geworden zijn uit geloof, maar bovendien erfgenamen van u geworden zijn en mede-erfgenamen met Christus. Dat u ons gemaakt hebt tot koningen en priesters, daadwerkelijk tot hovelingen, opdat wij als gemeente van eerstgeborenen betrokken zouden zijn, ook in de toekomst, in de openbaring van uw koninkrijk en heerlijkheid. Wij danken u dat we mogen uitzien bovendien naar het vervolg op hetgeen de profeten gesproken hebben. Die dagen waarin weliswaar u een oordeel zult brengen over de levende mensheid, maar dat zult u doen opdat u uw heerlijkheid zou openbaren. En wij danken u daarom dat we vanavond hier mochten zijn. Uw woord mochten openen opnieuw en verbaasd mogen staan over alles wat u hebt laten opschrijven reeds duizenden jaren geleden. We danken u dat we inzicht mogen krijgen in uw heilswerk en mogen zien dat u uw plan uitwerkt in deze zondige wereld die in de macht van de boze ligt, maar niettemin u gebruikt dat ten goede. U werkt uw plan uit, u volvoert en vervult uw profetieën en uw beloften, en wij mogen ook in onze dagen daaruit leven. Daarom dragen we onszelf aan u op. We willen u vragen, Vader, wees u ons nabij. Richt u ons ogen op u. Bewaart u ons van de duisternis en onwetendheid van deze wereld. Opdat we in alle bescheidenheid, maar ook in alle zekerheid, als uw kinderen en erfgenamen door het leven zouden gaan. Amen.